Je kon het daarnet horen in het nieuws. Geen overeenstemming gisteravond in de VN-veiligheidsraad over een onderzoek naar de vermoedelijke gifgasaanval in Syrië afgelopen weekend. Zowel Rusland als de Verenigde Staten hadden voorstellen over hoe er moet onderzocht worden wie er achter die aanval zit, maar ze schoten elkaars resoluties af. Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, maakte haar mening erg duidelijk.
At a certain point, you're either for an independent and impartial investigation, or you're not.
Ofwel ben je voor een onafhankelijk onderzoek, zei ze, ofwel tegen. Intussen bekijkt de Amerikaanse president Trump met enkele westerse bondgenoten of hij militaire actie zal ondernemen. Jan Wouters, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent professor internationaal recht aan de KU Leuven. Verliep die Veiligheidsraad, die vergadering gisteravond, een beetje zoals u had verwacht?
Ja, helaas wel. Het was te denken dat er een grote polarisatie zou zijn tussen enerzijds Rusland en anderzijds de VS en een aantal bondgenoten. Dat zie je ook in de uitkomst van de stemresultaten. De Russische voorstellen die werden eigenlijk onvoldoende gesteund, maar 8 landen stemden voor, terwijl je minstens 9 landen nodig hebt voor een meerderheid. Dus Amerika moest zelfs zijn vetorecht niet gebruiken tegen de Russische voorstellen. De Amerikaanse voorstellen daarentegen kregen de steun van 12 landen en alleen het Russische veto heeft dat verhinderd. China heeft zich onthouden en Bolivie stemde tegen, maar dat is maar een tijdelijk lid in de Veiligheidsraad.
Ja, die Amerikaanse resolutie ging over zo'n onafhankelijk onderzoek. Wat hebben de Russen daartegen?
Wel, we denken dan natuurlijk altijd dat ze iets te verbergen hebben. Het is ook zo dat in november vorig jaar Rusland stemde in de Veiligheidsraad tegen de vernieuwing van het mandaat van een bestaande onderzoekscommissie. Dat werd toen al heel slecht ontvangen, ook door Nikki Haley. Nu is het opnieuw zo dat Rusland alleen maar zou akkoord kunnen gaan met een commissie die ofwel niet echt onafhankelijk zou kunnen zijn, Rusland zou zelf experten moeten kunnen benoemen, of met een onderzoek van een internationale instelling, de Organisatie over de Chemische Wapens, maar die ook niet zou tot conclusies mogen komen. Die zou alleen maar feitelijke vaststellingen mogen maken.
Ja, en zo'n onderzoeksteam van die chemische wapenswaakhond, dat voorstel zeg maar van Rusland, komt dat er dan ook echt gaan, die sowieso onderzoek wat er gebeurd is?
Nee, want dat voorstel is dus ook afgeschoten. Er zijn 2 Russische voorstellen die gisteren zijn afgeschoten en 1 Amerikaans voorstel. Dus er komt momenteel helemaal niets.
Ja, u zegt het lijkt dan altijd een beetje alsof de Russen iets te verbergen hebben, maar daar trekken ze zich dan blijkbaar niets van aan dat ze die indruk wekken.
Nee, en dat is een beetje de traditie. Rusland gaat tamelijk schaamteloos om met zijn vetorecht in de Veiligheidsraad. Alleen al in het Syrië-dossier, sedert 2011, heeft Rusland al 12 keer zijn veto gebruikt. 6 keer in de context van dus chemische gifaanvallen. En dat zegt toch wel wat.
Ja, en dan blijkt de VN voor de zoveelste keer een beetje machteloos. Moeten we dan kijken naar militair ingrijpen van bijvoorbeeld de Amerikanen?
Wel, dat is dus wat we nu een beetje kunnen verwachten. De VS hebben de Veiligheidsraad zijn rol willen laten spelen. Ze wisten natuurlijk al lang dat dat op niets zou uitdraaien. En dus momenteel, denk ik, zijn ze druk bezig iets voor te bereiden. Ik denk in nauwe samenspraak met hun bondgenoten en met name Frankrijk.
Ja, dan komt altijd de vraag. Hè. U zegt nu zelfs, ze hebben geprobeerd om op een of andere manier toestemming te krijgen van de Verenigde Naties om iets te doen. Dat is niet gelukt. Nu zullen ze het echt zonder doen. Kan zo'n aanval van de VS en zijn bondgenoten juridisch verantwoord worden?
Volgens het juridische boekje onder het handvest van de Verenigde Naties zijn er eigenlijk maar 2 manieren waarop je geweld mag gebruiken. De ene is, je hebt de toestemming van de Veiligheidsraad. Dat is hier natuurlijk helemaal niet het geval. En de tweede is wat men noemt zelfverdediging, wanneer je wordt aangevallen. En dat zelfverdedigingsrecht, ja, je zou zeggen Amerika is toch niet aangevallen, het gaat om een gifaanval in Douma. Maar de Amerikanen hebben vooral ook sedert de terroristische aanslagen van september 2001, hebben eigenlijk dat zelfverdedigingsrecht gaandeweg steeds meer opengetrokken. En ondertussen geven ze daar zo'n ruime invulling aan dat ze waarschijnlijk zullen argumenteren dat ze mogen militair optreden in Syrië als vergelding of sanctie voor die chemische aanval die eigenlijk onder het internationaal oorlogsrecht wordt gezien als een oorlogsmisdaad.
Ja, en dan gaat het dus over zelfverdediging, zegt u. Nu, ik heb me laten vertellen dat er ook een soort responsibility to protect concept bestaat, waarbij de VN dan zou kunnen optreden als ja, een beschermer van de Russische bevolking en dat we dat dan zouden moeten doen. Is er een kans dat dat wordt ingeroepen?
Nee, ik denk dat die kans onbestaande is. Om even te duiden, responsibility to protect, verantwoordelijkheid om te beschermen, is een leerstuk dat pakweg 13 jaar geleden door de Verenigde Naties in alle landen ter wereld is aanvaard geworden als een, laat ons zeggen, een criterium om te kunnen ingrijpen wanneer een land bezig is om zijn eigen burgerbevolking verschrikkelijk te behandelen. Dus wanneer een land zelf eigenlijk zijn eigen burgerbevolking onderwerpt aan misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdaden, zoals in dit geval chemische gifaanvallen, dan zegt men, als dat land zelf zijn burgerbevolking niet meer wil of kan beschermen, dan moet de internationale gemeenschap ingrijpen. Maar eigenlijk wil dat leerstuk wel zeggen, dat met de internationale gemeenschap, dat het gaat om de Veiligheidsraad en niet om eenzijdig ingrijpen van verschillende leden van die internationale gemeenschap. En dus een ingrijpen van de Veiligheidsraad, dat hebben we gisteren opnieuw gezien, zit er nu helemaal niet in.
Nee, dus dat kan ook niet. Dan is het wachten op eventueel militair ingrijpen, zoals ik daarnet zei van de Amerikanen. U zei, we moeten ook naar Frankrijk kijken. Aan wat denkt u dan? Wat voor actie zou dat kunnen zijn?
Maar ik denk een beetje aan een herhaling van wat we vorig jaar hebben gezien. Tot ons aller verrassing heeft president Trump toen heel kordaat gereageerd op een vorige gifaanval en een aantal kruisraketten laten afschieten op de basis van waaruit die chemische aanval zou zijn gelanceerd. Ik denk dat men zich daar momenteel ook over aan het beraden is om te zien waar kunnen we de nodige prikken geven aan het regime van Al-Assad. Of het veel meer dan die prikken zal zijn, dat durf ik te betwijfelen.
En waarom wil Frankrijk daar een rol in spelen?
Wel, ik denk dat daar Macron een beetje in de lijn gaat van wat ook François Hollande destijds voorstond. U zal zich misschien herinneren, in 2014 had president Obama van Amerika reeds gezegd dat voor hem het gebruik van chemische wapens een rode lijn zou zijn. En dat Amerika zou ingrijpen wanneer Assad chemische wapens zou gebruiken. Dat is toen gebeurd. Die wapens zijn gebruikt geworden. Maar op het allerlaatste moment heeft Obama een beetje zijn staart ingetrokken. En toen heeft Frankrijk, dat wachten op het go-ahead van Obama, heeft eigenlijk toen ook gezegd, we gaan niet bombarderen. Maar ik denk dat men daar zo zijn lessen uit getrokken heeft. En dat Macron, die nu al heeft aangekondigd dat hij heel nauw samenwerkt met de VS in dit dossier, dat hij waarschijnlijk samen met de VS, als er militair wordt opgetreden, zal optreden.
Ja, dat moeten we dus in de gaten houden de komende dagen. Jan Wouters, bedankt voor het gesprek.
Graag gedaan. 110.